hebben de afgelopen periode het veel over Abraham gehad. En een van de laatste gedeeltes die we daarbij aan de orde kregen was uit Hebreeën 11, vers 8 tot 10. Mag ik dit iets omhoog doen? Zo. En ik zal, best wel zo nu en dan wat links en rechts door de Bijbel heen vliegen vanmorgen. Om dingen door te spreken eigenlijk zoals Gods plan is met dingen. In Hebreeën vers 11, vers 8 tot 10 staat het verhaal van de stad met de fundamenten. En daar hebben we al over gesproken met elkaar. Dat Abraham, die kreeg de belofte, en hij kreeg de belofte dat er een zoon zou komen, en uit die zoon zou een groot volk komen. En Abraham die trok rond in tenten, en Abraham zag profetisch een stad met fundamenten in de toekomst. En Abraham snapte van, oké, God die geeft mij, uit mij zal een volk komen, dat is een aardsvolk. Maar naast het aardse volk zal hij ook het geestelijk uitwerken. En dat betekent dat ik uit mag zien in de toekomst naar een stad met fundamenten. Dus een geestelijke stad waarin we met God samen optrekken. God bij ons, Jezus bij ons. Nou, die Jezus die was het toen nog niet. Maar ik zal straks vertellen waarom dat toch wel iets met Jezus te maken heeft. Dus het is het leven op aarde en in de hemel, met God zijn en ook op aarde leven. Dat is wat Abraham al door had. En daarmee zag je dus al iets vormen van een gemeente, van een kerk. Als je in de Bijbel kijkt, die gaat helemaal achterin, dan zie je daar verder iets in ontstaan. Openbaring 21. Ik wil je een stukje voorlezen uit de Message, omdat het wat dichterbij komt. Er staat: ik zag een nieuw geschapen hemel en aarde. Weg was de eerste hemel en weg was de eerste aarde. En weg was de zee. En ik zag een nieuw geschapen heilig Jeruzalem, blinkend neerdalen vanuit de hemel. Zo klaar voor God als een bruid voor haar bruidegom op hun trouwdag. En ik hoorde een stem bulderen vanaf de troon. Kijk, kijk! God is in de buurt komen wonen. Hij heeft een nieuw thuis gevonden bij mannen en vrouwen. Zij zijn zijn volk. Hij is hun God. Hij zal iedere traan uit hun ogen vegen. De dood is voorgoed verdwenen. Alle tranen zijn weg. Al het huilen is voorbij. Alle pijn is verdwenen. Alle dingen van de eerste orde zijn voorgoed voorbij. En de tronende vervolgde: kijk, ik maak alle dingen nieuw. Schrijf alles op en zorg dat elk woord raak is. Dat is wat nog in het verschiet ligt. Terwijl we Abraham een doorkijk had in de toekomst, hebben wij deze doorkijk in de toekomst. Zonder dat we het nog helemaal volledig kunnen pakken of vatten misschien. Het komt wat dichterbij misschien als je naar Efeze gaat kijken, waarin Paulus wat schrijft hier over Christus en hoe we dichtbij hem kunnen zijn. En ik pak er een klein stukje uit en ik kom straks nog op terug. Dan staat er in 3 vers 18, je zult met alle heiligen in staat zijn de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen. Je hebt de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat. Wij mogen de Christus leren kennen, maar dan wel samen. Dat kan niet alleen. Dus God heeft een plan, samen, waarin we hem mogen leren kennen. In de grootheid van hem mogen leren kennen. En daar zitten we middenin. En daar kom ik straks nog ruim op terug. Want ik wil eerst even graag terug. Dit is een beetje aan het eind en nu, maar ik wil eerst terugschakelen naar het begin, naar Genesis. En hoe heeft God het bedoelt. En wat zijn de principes van God geweest toen hij de mensen ging schapen en de wereld ging schapen? Er staat in Genesis 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed. En over het water zweefde Gods geest. God die begint helemaal van het begin af aan. Maar hij is er wel. Er staat er over het water zweefde Gods geest. En God die gaat scheppen, hij gaat maken, hij gaat creëren. Hij gaat heel veel maken van dag 1 tot 5. Nou, laten we eens eerst mee beginnen. En hij maakt een prachtige omgeving. En dan op dag 6 ook de mens. En daar staat in Genesis 1 vers 26 wat over. Daar staat, God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat erop rondkruipt. En God schiep de mens als een evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk, schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde, breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. En ook zegt God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dit zal jullie voedsel zijn. En aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel, aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik alle groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. En God zag alles wat hij had gemaakt. Het was zeer goed. Het werd avond, het werd morgen, de zesde dag. God is een God die goed is. Die het, als hij iets maakt, hij maakt wat, hij schept wat, hij creëert wat, dan is dat altijd goed. Dat is een ontzettend belangrijk principe. Stel je voor dat God niet goed zou zijn geweest. Dat kun je dan niet voorstellen. God maakt het goed en hij is ontzettend blij ermee. Hij zegt ook, dit is zeer goed, dit is uitmuntend, dit is zoiets wat in mijn hart is. En wat hij maakt is een mens waarin hij zegt, dit is mijn evenbeeld. Zijn evenbeeld, zijn afdruk, zijn wezen is in ons gelegd. En hij begint met één mens. Hij begint met Adam. En er komt Eva bij en geeft de opdracht om te vermenigvuldigen. Hij gaat net zoals we al net al gehoord hebben van Abraham, die hetzelfde meemaakte. Maar dit is helemaal een begin, met Adam. En God denkt, God heeft daarbij een gedachte. Als God iets maakt, dan maakt hij niet kant-en-klare pakketjes. Hij maakt niet van, nou, oké, dit is heel goed, dit is mooi, en zo is het en zo blijft het. Als God iets maakt, dan heeft hij een plan met een ontwikkeling. Er zit groei in. In Gods schepping zit ook groei. Er zit ontwikkeling. Er zit een doorgaand proces in. God die denkt niet in het hier en nu. Maar hij ziet ernaar uit dat iets ontwikkelt. Net zoals wat wij in het voorjaar verwachten van, hey, er ontstaat een klein beetje een plantje op de grond. Maar we verwachten dat die vol zal worden en zal gaan bloeien. Nou, dat is wat God verwacht van zijn schepping. Dat het ontwikkelt en dat het gaat bloeien en dat het tot een volmaaktheid zal worden. Dat is wat we al een beetje terugzagen net in Openbaringen. Dat het aan het eind zo fantastisch zal zijn, dat je denkt, ja, dit is wie ik ben. Ik heb die schepping zo gemaakt, dat dat erin ligt en dat dat eruit zal komen. En dit past bij mij, want dit ben ik. En hij ziet er naar uit dat wij mensen samen hem zullen leren kennen, hoe diep, groot, breed hij is. In het begin was het nog perfect. Eden was perfect. Alles was goed. En ik stel me ook zo voor, dat zie je een beetje terug aan hoe het verhaal direct na de zondeval, dat Adam en Eva daar rondlopen. En ja, eigenlijk voel je daar al, God die heeft dagelijks met hun gesproken. Dit ging vanzelf. Het was niet alleen leven op aarde, maar ook gewoon met God in de hemel. Gewoon van, dat was één geheel. Helemaal open. Er zat geen enkele belemmering in. En Adam is de eerste mens. Daar heeft God ook een bedoeling mee. Want die eerste mens is de eerste mens die iets zal gaan uitwerken. God geeft ook de opdracht aan de eerste mens en in navolging aan de andere mensen om te heersen, om te ordenen en om vast te leggen en in dat proces mee te gaan van een ontwikkeling. Maar God die heeft een gedachte. En die gedachte vinden we op twee plekken in het Nieuwe Testament. En de eerste plek wil ik met je lezen, dat is 1 Petrus 1, vers 19 en 20. En dan gaat het over het kostbare bloed van de Christus, staat in vers 19. De Christus is hetzelfde woord als Messias en het heeft betekenis van de gezalfde. Ik zal het straks nog uitwerken. Maar het gaat hier over de Messias, de Christus, de gezalfde van God. En dat wordt genoemd als dat van een lam zonder smet of gebrek. En dan staat in vers 20, al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen. En nu aan het einde van de tijd is hij verschenen omwille van u. God heeft een plan waarin de Messias, de gezalfde, de Christus, vanaf het begin al heeft bestaan. Toen God in Genesis 1 vers 1 en 2, hij zweefde over de wateren, had hij al een plan zoals hij daarna uitwerkt. Tot en met dag 6. Maar daarin zat ook het beeld van deze Messias en de Christus in verborgen. Zoiets dergelijks vinden we in Efeze. Efeze 1 vers 4. Daar staat. In Christus, immers, heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om een heilig en zuiver voor hem te staan en vol liefde. Hier wordt het ook weer genoemd. God had voordat hij het grondvestte, voordat hij het ging maken, al die Christus, die Messias voor zich. En wat is nou de betekenis van de Messias of de Christus? In elk geval heeft het te maken met reinheid, puurheid en heiliging. Dat staat ook in een navolging van dit vers in Efeze. Rein, puur en geheiligd. Volmaakt, zou je misschien wel kunnen zeggen. Vol geest ook. Verbonden met Gods geest. En er zit ook iets in van de eerste zijn. We hebben het wel eens over in de gemeente over de eersteling gehad. En daar zit hij ook in leiderschap. Er zit iemand, zit in Gods, je zou gaan zeggen brein, maar goed, ik denk dat het anders functioneert, ik heb geen idee. Maar hij heeft een plan. En hij heeft een plan met iemand die dus dit kan uitwerken. Die de eerste is, maar die voorop gaat. En die leidt, die volmaakt kan leiden. Helemaal geheiligd kan leiden. En natuurlijk was zijn plan om dat met Adam te gaan doen. Want Adam was de eerste mens en hij geeft aan Adam de opdracht. Maar als Adam het niet lukt en de zondeval komt, komt er een tijd waarin het moeilijker wordt. Ik bedoel, de vijand komt en er komt druk vanuit geweld en vanuit ellende en van onrecht in de wereld. En toch vindt God weer mensen in het Oude Testament waarvan genoemd wordt dat ze als een Messias zijn. En er zijn in elk geval worden namen genoemd waarvan de meest bekende zijn Abraham, Isaac, Jacob. Daar hebben we Abraham weer. Maar ook de koningen, de priesters en de profeten. En koningen, priesters en profeten waren mensen die ook gezalfd werden en ook andere mensen gingen zalven. Zalven met olie, het beeld van Gods geest en Gods doorwerking in mensen. En het hele Oude Testament ziet eigenlijk uit naar de komst van de Messias, van de Christus, die perfect de Christus zal zijn. Want alle mensen in het Oude Testament hadden hun beperkingen. Vervielen ook in fouten. Deden ook stomme dingen. Maar het was nog niet volmaakt. Dat was wel Gods bedoeling geweest. En zo was hij ook begonnen. Maar hij ziet uit naar een nieuwe tijd. En de hele schepping ziet uit naar een nieuwe tijd. Waarin deze Christus, de Messias, weer zal gaan komen. En dan komt, ja, Jezus Christus. Als we het over Jezus Christus hebben, is Jezus dus de naam. Gewoon Jan, Piet, Klaas, Henk, Karel, weet ik veel. Dat is de naam. Maar de Christus is dus de Messias, de gezalfde van God. Het is zoiets als dat je, bij wijze van spreken, een bakker bent en dan zegt men Jan de Bakker. Dan zegt Jan, maar hij is een bakker. Zo is Jezus de Christus. Dus Jezus is de Christus, dus de volmaakte Zoon van God. En Jezus als volmaakte Zoon van God, geheiligd in God. En we kennen het allemaal, we weten, we kennen hem van, is gestorven en opgestaan. Door hem mogen we leven en is de verbintenis met God weer volledig gekomen. En dat betekent dat ook wij door Jezus Christus weer in een open relatie kunnen zijn met God. En met Jezus Christus die aan de rechterzijde van God zit. Op de troon in de hemel. En als God dit plan altijd al heeft gehad, wat is dan de positie van Jezus voor ons als gemeente? In de eerste plaats voor jezelf, maar ook voor ons als gemeente. Als kerk. Welke plek heeft Jezus? Als Gods bedoeling vanaf het begin aan is geweest, dat de Christus, de Messias, leiding zal geven aan dit proces, aan die groei, naar een soort, ja, hem volledig gaan kennen, God volledig gaan kennen. Als je dus gaat nadenken over Jezus Christus, en dus ook over de Christus, hebben we het niet alleen over de verlosser en onze, ja, degene die ons weer tot bij God heeft gebracht, maar het is ook onze leider. Hij is degene die snapt hoe wij verder kunnen komen. Hoe wij de ontwikkeling kunnen doormaken. Hoe we zelf hem beter kunnen leren kennen. Maar ook hoe we geleid worden nu met ons zoals we hier samen zijn. En het mooie van Jezus is, hij is ook de eerste. Hij is de eerste geweest die de dood heeft overwonnen. Hij is de eerste geweest die volledig heeft kunnen uitwerken op aarde, het leven van God. Hij is de eerste geweest die perfect heeft laten zien wie eigenlijk God is. En heeft alles meegemaakt. Daarin is hij ook de eerste. Toen hij doodging en moest lijden en zei van, God, waarom hebt u me verlaten? Heeft hij alle ellende van demonen meegemaakt. Dus als wij iets meemaken, hij heeft het meegemaakt. Ook daarin was hij de eerste. En deze eerste mogen wij volgen. Sterker nog, Jezus wordt genoemd het hoofd van het lichaam. Een beeld wat eraan gegeven is. Hij is ons hoofd. Hij is centraal. Door hem kunnen we ons vormen. En hoe doe je dat? Het is dus niet alleen dus die verlosser, maar het is ook onze leider. Ik dacht zelf terug aan toen ik ben nu een aantal jaar ZZP'er. Ik ben natuurlijk heel lang in dienstverband geweest. En ik had ik heb altijd leidinggevende gehad. De ene beter dan de ander. En ik vond er altijd wel iets heel prettigs zitten aan Vooral als je goede leiders had, dus een goede baas, dan vond ik dat heel fijn. Want als ik met iets zat, dan kon ik erheen. Ik zei, moet je nou eens horen wat ik nou heb meegemaakt. En dan had je even feedback en je kon je verhaal doen. En die ander zei dan, ja joh, zo en zo, ja ik snap je wel. En ja, we moeten ook iets verzinnen. Nou, hoe lost dat op? Wat doe jij, wat doe ik? Het had ook wel eens iets van dat je even kunt schuilen of zo. Dat je even uit de vuurlinie weg bent. Maar ik heb ook veel geleerd van anderen. Van andere leiders heb ik veel kunnen leren. Omdat je leert over hoe een leider de principes uitwerkt. Je ziet het ook. Een leider zie je. En je kunt oppikken wat je nodig hebt eigenlijk. Nou, ik denk het... Zoiets misschien met Jezus ook wel aan de hand. In hoeverre doe ik mijn verhaal bij hem en in hoeverre volg ik hem? Wil ik hem volgen? Zoek ik hem en kan ik me laten leiden door wie die is in mijn eigen leven? Maar ook hoe doen we dat als gemeente? Hebben we Jezus centraal staan? Of staat hij aan de zijkant? Stel je voor dat hij hier zou zijn, zou hij in ons midden staan? Zou hij hier zijn of zou die ergens in een hoekje zitten? En ik loop er misschien nog een beetje omheen. In elk geval is het zo dat in Efeze 3, en ik kom er nou weer op terug. Het gaat over Jezus leren kennen. Als heel cruciaal onderdeel in het vormen, ook in de gemeente. En ik wil dat stuk wat meer doorlezen nu, vanaf vers 14. Dan staat er, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. De Vader, of die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsfeer en op de aarde. God de Vader is dus de Vader, dus de God van alle mensen die in de hemel en op de aarde leven. Je kunt het nog breder lezen, maar ook. Besef wel dat God ons heeft gemaakt in twee. Eén, zowel om met hem om te gaan, maar ook met elkaar hier op aarde te leven. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest. Gods geest is nodig. Zodat je door uw geloof Christus kan gaan wonen in je hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Hier gebruikt Paulus misschien wel bewust het woord Christus. En niet Jezus, hij noemt Christus, kan gaan wonen in je hart. En je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. En wat ik heel mooi vind is dat je, als je dus die één bent met Jezus, dat je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan denk ik, het is net zo'n plant die zich met wortels hecht aan Jezus, waarbij je hecht in een grond van liefde. Liefde is de basis daarin. Jezus is liefde. En dan zie je weer die overeenkomst met de Vader, zoals hij ooit begon en de wereld goed gemaakt heeft. Ook Jezus Christus is liefde. Dus als we zijn autoriteit naast ons hebben staan, bij ons hebben staan, in ons hebben, dan hebben we liefde. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn, dus hier, ons heilige, de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen. Ja, de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat je geheel vervuld zou raken van de volheid van God. Alleen door Jezus kom je bij de volheid van God. En daar heeft hij dus een plan mee. En dat is toch door de gemeente. Je kunt dat niet alleen. Sterker nog, als je je daar buiten stelt, loop je risico. Maar als je hierin blijft, in Christus en in dit lichaam, overal op de wereld, dan ben je verbonden in liefde, gegrondvest, geworteld in Jezus. En op die manier kun je dat gaan uitwerken. Dat is dus een proces, dat is een ontwikkeling. Dat gaat niet zomaar, het is niet mijn knoppie, schakelaartje aan uit. Maar het is een ontwikkeling. En ik dacht van, oeps, dan wordt hier, als je, je kunt het anders gaan benoemen en dan wordt het een beetje lastig. Als ik hier binnenkom op, in de bijeenkomst hè, die we hebben, of ergens anders en we ontmoeten elkaar, waar draait het dan om als ik hier binnenkom? Draait het dan om mij? Of draait het niet om mij? Dat is een hele moeilijke vraag hoor. Niet zo makkelijk te beantwoorden, als je voelt. Maar draait het dan om mij of draait het niet om mij? Als je dat kan voelen alsof je denkt van, oh, ik, ja, misschien draait het wel soms om mij. Hoeft ook niet erg te zijn, want je kunt in een situatie zijn waarin je het moeilijk hebt. En dat je elkaar nodig hebt en Christus nodig hebt. Zit er zo geen veroordeling in mijn vraag. Maar je kunt ook denken van, wat is mijn opstelling vandaag? Verwacht ik van wat verwacht ik van de ander gemeentelid? Wat verwacht ik van Jezus in de dienst, in de bijeenkomst, in het bidden samen of wat we maar doen, in het zingen? We leven in een individualistische maatschappij. Het is wel grappig, we hebben in de voorbereidingsgroep, dus een van ons, nog eens weer een preek van Henk Lezing gaan geluisterd. Van, ik geloof 26 jaar geleden was het geloof ik heel lang, heb je gedaan. En die preekt al over het individualisme. Nou, intussen zijn we zoveel jaar verder. Maar we leven zo snel op onszelf. We hebben al een hele tijd achter de rug waarin het gaat over je eigen plek en je eigen ontwikkeling. Die hebben we ook al gehad in de managementstijlen. Het gaat allemaal over jezelf. Het lijkt alweer dat we het achter ons laten. En nu zitten we helemaal aan de social media en op de wat ook weer op onszelf houdt. En wat je ook weer door allerlei trucs en tricks je goed gaat voelen. Maar het houdt ons weg bij elkaar. Kan ons weghouden bij elkaar. En is dat dan allemaal helemaal verkeerd? In elk geval is het zo dat het ons weg kan houden bij elkaar. En als je van elkaar weggehouden wordt, dan loop je het risico dat de vijand dat fantastisch vindt en daarmee aan de haal gaat. Want iemand apart zetten, dat vindt hij leuk. En gemeente vindt hij niet mooi, want hij weet dat het zijn einde is. Door Jezus Christus en zijn gemeente gaat hij uiteindelijk worden de nek omgedraaid, maar even plat gezegd. Hij zal altijd proberen om mensen te isoleren. Het zal dus leiden tot de volheid van God, die in vers 19 staat, dat je daar geheel vervuld van zal raken. Dat is niet toch wat. Het is niet toch wat. Ja, dat is maar wat. Dat kan. En je zult zelf vast die momenten ook kennen. Dat je zo vol kunt zijn. We hebben even die liederen gezongen. Hè? Soms loop ik op de straat en dan in één keer komt hij binnen. En dan ben je helemaal vol. Dat kan hier ook zijn. Dat je in één keer dat je momenten hebt van, wauw. Ik ken die momenten in mijn leven. Dat je in één keer denkt, wat is het gaaf, wat voel ik ook helemaal God. En dan heb je ook maar één behoefte, dat is om groot te maken en om te aanbidden. En heel dichtbij hem te zijn. En ja, dat is geweldig. Dan kan hij zich ook aan jou kenbaar maken. Maar het is mooi om dus ook daarin mee te komen. En het risico is dat je, als je je daarbuiten zet, dat je hier dit gaat missen. En er kunnen situaties zijn, het kan ook te maken hebben met weerstand in jezelf, of je voelt je niet goed, dat je verworpen voelt, of hoogmoed, dan word je erbuiten gezet. En dan moet je oppassen. Dan moet je jezelf gaan delen van, dit wil ik niet, ik wil weer hierbij zijn. In die volheid van God zijn heeft dus ook niets te maken, in eerste instantie niets te maken met perfect moeten zijn. Je hoeft niet bang te zijn, als je niet perfect bent, dan hoor je juist thuis. Want daarom zijn we bij elkaar. Ik wil nog lezen in Efeze 4. En het gaat hier ook verder over. Vanaf vers 11 tot 16. En dat gaat verder over hoe God denkt over die ontwikkeling. En ook hoe God denkt over de ontwikkeling in de gemeente. En dan staat in vers 11. En hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren, om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat we alle samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Nou, dit is natuurlijk genoeg voor een hele preek, hè, of nog meer. Dus misschien komt het nog wel. Maar voel je de ontwikkeling en hoor je de ontwikkeling. En ook de ordening. En ook hoe de kern is dat je Christus volgt. Dat de Christus groot wordt gemaakt. En totdat wij ook die volheid van Christus gaan ervaren. Zowel zelf, persoonlijk, maar ook met elkaar. En dan staat er vers 14 en dat betekent dat we ook geen onmondige kinderen meer zijn. Die stuurloos ronddopperen en met elke wind meewaaien. Met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig te groeien naar hem die het hoofd is. Christus. Heb je hem weer? Weer Christus. En vanuit het hoofd krijgt het hele lichaam samenhang. En het wordt ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op zijn eigen wijze bij tot de groei van het lichaam. Dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Dan heb je ook die liefde weer. Waar we dus ons in gefundeerd zijn, in vastgehecht zijn. En onze wortels in zitten. Ja, ik dacht tenslotte van, hoe doe je dit nou praktisch? En dan denk ik wel altijd een beetje plastisch hoor, dus dat, ik ben een beetje visueel. Dan ga ik wat tekenen. En dan dacht ik nog van, maar hoe dan nou precies? Hoe doe je dat nou in de praktijk? Weer als je bij elkaar komt. En toen dacht ik, ja, nou goed, ik kan het ook mis hebben, hè? Dus met zoiets van nagesprek misschien. En dan denk je, ja, je hebt de hemel, daar zit dan God en er zit Jezus en ze zitten op tronen en ze heersen. En we hebben een open relatie door de dood en opstanding van Jezus, totdat we in hem geloven. En ik dacht, ja, waar zit ik nou dan? Dat is een leuke vraag. Maar ben ik nou in de hemel of ben ik op de aarde of allebei? Oh, ik denk toch wel allebei. Oké. En dan komen we elkaar weer tegen. En dan? Dus kom iemand van jou tegen en van jullie. En dan we gaan een praatje beginnen. Ik dacht, waar gaat dat praatje nou eigenlijk over? Gaat het nou over dat ik net gisteren Marie's auto gepoest heeft. En dat hij nou geen vlekken meer heeft op de auto. Dat is heel leuk. Dus dat weten jullie nu meteen. Of gaat het erover wat, ja, hoe met mijn geest het misschien wel gaat. Of wat mij bezighoudt daarin met God. En wat is eigenlijk belangrijk voor me als ik hier kom? Hier in ons midden. Gisteren kwam ik in een barbecue terecht. Ja, niet zomaar hoor, die was georganiseerd. En ik kwam iemand tegen. En hij keek me aan, ik keek hem aan. En we kwamen binnen een paar seconden van heel veel warme herkenning. Zo meteen in een geestelijk gesprek. En het deed mij zo goed. Terwijl een barbecue is voor mij meestal de plek waar je nou, een beetje flauwekul doorspreekt. Hartstikke gezellig. Want dan gaat het juist vaak wel over auto's en werk of dat soort dingen. Maar het deed me zo goed. Ik dacht, oké. Hoe gaan we met elkaar om? Dat is eigenlijk een beetje de vraag die ik achter wil laten.